Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn met de Efezebrief in ons midden. We danken u dat we daaruit weer mogen leren en in de schrift nakijken wat u te zeggen heeft over uzelf. Vader, dank u wel dat we die schriften hebben als een rijke schat, het kostbaarste wat we hier op aarde bezitten. Vader, dank u wel dat u ons dat geschenk heeft gegeven, dat we daar iets van mogen verstaan. En we bidden u om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, dat we deze dingen in de Efezebrief goed mogen verstaan, Vader, omdat het geestelijke woorden zijn die we aan geestelijke mensen aanpassen en waardoor wij ook zelf aangepast worden. Vader, dank u wel dat we u mogen danken voor uw trouw, voor al uw beloften, voor de waarheid van uw woord en dat uw woord dag aan dag bevestigd wordt, ook wat de profetieën betreft die gedaan zijn over Israël en de volkeren. Ook daar vervult u getrouw wat u heeft aangezegd door de profeten. Vader, dank u wel dat u zo'n groot God bent, dat niets u uit handen loopt, maar dat alles vast in uw hand is. Dank u wel dat we dat vaste belijden uit de Efezebrief mogen kennen en dat steeds dieper beseffen. Dat u het bent die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van uw wil. En daar kan niets tussen komen, niets is er wat dat kan tegenhouden. Vader, dank u wel dat u uw plan doorzet en dat we te allen tijden mogen beseffen in afhankelijkheid van u onze weg te gaan. Iedere ademhaling is van u, Vader, dank u wel daarvoor. U bent liefde en u omringt ons, u doordringt ons, u werkt in ons, Vader, u bent alles. We danken u daarvoor, we danken u dat we op mogen zien naar u en ook onze verbondenheid mogen weten met hen die op dit moment meekijken en luisteren op afstand. Dank u voor wederzijdse groeten die we aan elkaar mogen overbrengen en biddend om elkaar heen staan, ook al is het op afstand. We danken u daarvoor dat u dat geeft. En we danken u voor de rijkdom die u ons geeft en willen ook zo deze avond leiden in het spreken en in het luisteren. Mogen wij een horend hart hebben dat uw liefdestem kan verstaan. Vader, dank u wel dat u dat ook geeft door uw geest. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Wij lezen met elkaar uit Efeze 4, het stukje waar we mee bezig zijn. En dat is de versen 1 tot en met 6, maar ik lees met u nog een vers erbij, vers 7 voor vanavond. Ik spreek jullie dan aan, ik de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Aan een ieder van ons nu werd genade gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van de Christus. Tot zover deze woorden uit Efeze hoofdstuk 4. En u ziet het kleine structuurtje, dat heeft u vorige week ook gezien. Dat we nu toe zijn aan dat vetgedrukte onderaan, dat is één God en Vader. Daar willen we vanavond bij stilstaan, dat is ons onderwerp. En ook dat is natuurlijk duidelijk dat weer voorop staat, zoals 7 keer, daar ligt echt de nadruk op, één. Dus één God, dus één Vader van allen. En dat is natuurlijk een geweldig onderwerp waar we ons vanavond mee bezig mogen houden. Dan beginnen we bij het begin en dat is dat God geest is. Dat is een letterlijke waarheid. God is, daar vandaar dat woordje is uit Johannes 4 vers 24 is dun gedrukt. Daar heb ik het grijs gelaten, staat niet in de grondtekst. Staat letterlijk God geest. Dat is zijn wezen. En dat is wat Johannes ook al eerder had gezegd in dat eerste hoofdstuk. God heeft niemand ooit gezien. En dan hangt er even vanaf in die zin waar ik de nadruk leg. Want anders zou u dat verkeerd kunnen lezen. Maar God heeft niemand ooit gezien. God ziet iedereen. Maar andersom, wij als mensen kunnen God niet waarnemen, kunnen hem niet zien. En ik heb het even zo erop gezet omdat dit de grondtekstvolgorde is van de woorden. En dat is wat Johannes opmerkt. En dat is aan het begin van zijn verslag van het leven van de Heer. Want toen hij op aarde wandelde, werd de Vader, werd God wel gezien. Dat is natuurlijk hij, de Heer Jezus Christus, door wie de genade en de waarheid zijn geworden, zegt Johannes ook in hetzelfde eerste hoofdstuk, heeft laten zien wie hij is, wie de Vader is. Dat zei hij ook. En hij zei ook dat hij de woorden die hij van de Vader hoorde, die sprak hij. En hij toonde wie de Vader is. Filippus, ben je al zo lang bij me? Of wie was het? Thomas of Filippus? Die vroeg het aan hem. Johannes 14, Heer, toon ons de Vader. Dan zegt hij, Filippus, ben je al zo lang bij me? Wie mij gezien heeft, zie de Vader. Zei de Heer. Hè? Hij representeert als geen ander de Vader. Maar als het gaat om God zelf, zijn Vader, die kunnen wij niet zien. Want God is geest. Dat is een fundamentele waarheid over God. En als zodanig kun je zeggen dat God de Allerhoogste is. En nu heb ik even wat opgesomd en we gaan dat wel onderbouwen vanuit de schrift hoor. Maar om dit even alvast aan u mee te geven wat de schrift laat zien. God de Allerhoogste is onzichtbaar. Wij kunnen hem niet waarnemen. We nemen wel de uitwerkingen van de kracht van zijn geest waar. Maar hij zelf is onzichtbaar. Hij is ontastbaar. We kunnen wel de uitwerking van de wind horen. Dan horen we de wind fluiten, maar de wind zelf zie je niet. En je ziet ook de bladeren bewegen aan de bomen, maar de wind zelf zie je niet. Hij is onwaarneembaar. God is algenoegzaam. Dat gaan we ook nog zien. Hij voorziet in alles. Hij is voor alles voldoende, hij is voor alles genoeg. Al wat je nodig hebt, als we het heel persoonlijk in onze relatie willen zetten, al wat je nodig hebt is hij. Als je hem hebt leren kennen en hij vult je hart, meer heb je niet nodig. Dan weet je dat je thuis bent gekomen, dan weet je dat je bij de Vader bent en dan heb je niets meer nodig dan dat. Hij is alvermogend, dus God is in staat om alles te doen wat hij beloofd heeft, om alles uit te voeren wat hij aan plannen gemaakt heeft. Dus wat hij zegt, dat doet hij ook. En daarom is God ook per definitie natuurlijk waar. Hij is de waarheid. Zo wordt er ook over hem gesproken in Tenach. Hij is overal. Als je dan een cursus of je hebt een opleiding in theologische richting, dan wordt er gezegd, God is alomtegenwoordig. Maar ik dacht vanmiddag van, ik kan het net zo goed heel veel korter formuleren. Hij is overal. God is overal. Waar je ook bent, of je in Nieuw-Zeeland bent, of in Timbuktu, of in Australië, of op Alaska, of op de Noord- of Zuidpool. God is daar. Je kunt ook niet van hem wegvluchten. Dat zegt de psalmist ook, hè? In Psalm 139. Je kunt niet van hem wegvluchten. En het mooie is, als je 's morgens wakker wordt, dan is hij er ook. En dan kun je zeggen, nou, daar zijn we weer, Heer. Of dank u, Heer, ik ben er weer, ik ben er nog. En ja. En hij weet alles. God is alwetend, dat wil zeggen, hij voorziet vanaf het begin, hè, dat zegt Jesaja zo mooi, hè, in Jesaja 46, hij overziet vanaf het begin al het einde. En dat kan hij als enige doen, omdat hij van vooraf aan, voordat ook maar iets geschapen werd, en toen was alles in God, maar voordat ook maar iets geschapen werd, had hij dat hele plan ontworpen. Het was er nog niks zichtbaar, maar hij wist al precies waar die komen zou en hij zag het ook al op hetzelfde moment. Omdat we bij God hoeven niet te spreken over tijd, hoeven niet te spreken over ruimte. Dat zijn dimensies, daar kunnen wij helemaal niet bij, daar kunnen wij helemaal niet voorstellen. En God, als we over God hebben vanavond, dan gaan we het hebben over God in absolute zin. Dat is de ene ware God waar Paulus het nu over heeft in Efeze 4, vers 6. Er is één God. Nou, dat is een absolute waarheid over God. Maar we gaan ook nog zien dat het woord God, of het woord Elohim, zo je wilt, of het woord God in het Grieks, theos, ook in relatieve zin wordt gebruikt. En dan gaat het dus niet om de absolute God, de Vader, maar dan gaat het om iemand anders of anderen, kan ik ook nog zeggen. Maar dat heeft te maken met de betekenis, omdat wij gebruiken het woord God en dat is bij ons zo ingesleten. Dat is bij ons zo ingesleten dat wij steeds het woord God gebruiken en dan hebben wij niet door dat we bezig zijn een titel van hem te gebruiken. Het is een titel. Maar goed, daar komen we nog verder op. God is nooit geworden, dus hij kent geen begin. Dat is het kenmerk van de absolute God. En ook dat kunnen wij ons natuurlijk helemaal niet voorstellen. Hij is dus zonder begin en hij is zonder einde en hij is allerhoogst. En dat is eigenlijk een super superlatief, want als je zegt hij is de hoogste, dan heb je ook al de overtreffende trap. Hè? Dat is Nederlandse taal, maar dat is overtreffende trap. Dus als je allerhoogste zet, dan ben je eigenlijk een beetje aan het overdrijven. Maar dat is niet verkeerd, maar even bewust zijn van wat je dan zegt. Hè? Dus God is allerhoogst, hij staat boven alles en iedereen uit. En u en ik, wij zijn maar hele kleine, heel erg kleine schepseltjes in dat hele grote plan van God. Even de juiste proporties voor onszelf. Hè? Wij zijn schepselen, hij is God. En omdat wij zijn schepselen zijn, zijn we gehouden hem te dienen. In die positie staan we nu eenmaal. Hè? En Paulus, het eerste wat hij zegt over onze wandel in Efeze 4 is, ootmoedige gezindheid. Dat is dus niet hoog, maar laag. Dat weet u wel, hè? Uit de Filippense brief komt dat heel duidelijk naar voren. Dus als we over hem spreken vanavond, ja, dan zouden we heel goed beseffen dat het heel kostbaar is wat we met elkaar mogen overwegen, mag ik wel zeggen. De titel in het Hebreeuws, hier ziet u, is Al. Dat is misschien voor u soms een beetje vervelend, omdat meestal wordt er over El gesproken in studies en noem maar op. Maar als je de Hebreeuwse letters neemt, dan is het Al. De letter Alef en de letter Lamed. Daar bestaat de titel. Het is de titel, hè? God uit. En dat betekent, dat weet u natuurlijk ook wel, onder of beschikker. En je kan vanuit het Hebreeuws ook motiveren dat hij ook de plaatser is. En in het Grieks is dat heel duidelijk, want het woord theos, dat is het Griekse woord voor God. Dat is afgeleid van het woord plaatsen. Dat is het Griekse werkwoord titemi. Ik zeg het maar even, dan heeft u het even een keer gehoord en mag u gelijk weer vergeten. Maar dat heeft te maken met plaatsen. Hij is de grote plaatser. En die titels, waar komt dat nu vandaan? Waar komt dat vandaan? Nou, in het Hebreeuws ziet dat er zo uit. Helemaal links ziet u het woord eeuw. Dat is het woord eel en dat spreken we dan zo uit als wij de Masoretische tekentjes volgen. Want die drie puntjes onder die alef, dat heeft de Masoreten toegevoegd voor de leesbaarheid. En dat behoorde niet tot de oorspronkelijke tekst. Hè? De oorspronkelijke Hebreeuwse tekst was zonder allemaal puntjes en streepjes en noem maar op. Hè, dat noemen ze dan de ongevocaliseerde tekst. Die puntjes en die streepjes enzovoort, die zijn later door de Masoreten, dat was een groep kennis wel, maar door Masoreten, en die waren natuurlijk ook onderhevig, het was een groep, dus die waren ook onderhevig aan allerlei interpretaties enzovoort enzovoort. En die hebben die tekentjes toegevoegd voor de leesbaarheid. En die tekst met die tekentjes allemaal, de gevocaliseerde tekst, die wordt meestal gebruikt. En vandaar dat men dan spreekt over eel. Eel betekent, en dat komt niet alleen als zijnde, want je moet steeds in het tekstverband kijken hoe dat woordje wordt gebruikt, hè, dat tweeletterige woordje in het Hebreeuws, dan wordt het ook vaak gebruikt als een, zeg maar een voorzetsel. En dan betekent het naar of aan of tot. Dus het geeft dan een bepaalde richting aan. Dus het woordje eel in het Hebreeuws wordt ook gebruikt als een richtinggevend woord. En dan moet je het vertalen met naar of tot. En dat blijkt ook wel uit de letters, want als je de letters nagaat, de alef, dat wordt altijd genoemd, de Hebreeuwse letter, is de letter van God. En de tweede letter, en God is de hoogste, en het heeft ook te maken met kracht. Hè, de Alef, daar zit ook kracht. Heeft ook te maken met kracht en dergelijke. En de Lamed, dat is de herderstaf. Dat is zeg maar de staf die richting geeft. Dus omdat dat woord bestaat uit de Alef en de Lamed, en het wordt ook voor God gebruikt, is het heel logisch om dan te zeggen, het is degene die wijst. Het is degene die de richting wijst, die de richting aangeeft. En een bepaalde beweging of een bepaalde richting, dat is ook een neiging of een gezindheid. En dan komt het bij ons wat dichterbij, hè? Want dat is dan iets wat wij kunnen hebben, een neiging of een gezindheid, gericht zijn op iets. Nou, dat is wat God in ons bewerkt, kan ik nu wel wat makkelijker zeggen. Dan begrijpt het iets vanuit het Hebreeuws. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Genesis 1 vers 9, heb ik hieronder gezet. En God zei, laten samenvloeien de wateren onder de hemelen naar één plaats. En voor het woordje naar staat er in de grondtekst dat woordje eel. Dus hier ziet u dat hier die wateren van God de opdracht krijgen om naar één plaats samen te vloeien, hè, in het herstelwerk wat God aan het doen was, hè, in die nedergeworpen wereld. Hè. Dat in dat herstelwerk moesten die wateren samenvloeien en zo kwam er scheiding tussen wateren en land. Dus God gaf die wateren de opdracht om samen te vloeien onder de hemelen naar één plaats. Dus God gaf die wateren op dat moment de richting. En dat deden ze natuurlijk dan ook, die wateren. Want God spreekt en dan gebeurt er iets, hè. Dat is altijd zo. God spreekt. Kijk maar in uw eigen leven. God heeft gesproken in uw eigen leven, in uw hart. En daardoor is uw leven veranderd. Dus dat heeft richting aan uw leven gegeven. Dat heeft u een andere gezindheid gegeven. Niet langer op jezelf gericht, maar op God gericht. Als ik het even in één zinnetje zeg. Hè? Maar dat is heel veel. Dat is heel veel. Dat is heel kostbaar. Dat is heel liefdevol. Dat God in ons leven heeft ingegrepen. Dus naar één plaats. Nou, dat is een voorbeeld. En zo wordt het vele malen in de Hebreeuwse tekst gebruikt. En dan heeft u even een idee. Want het heeft natuurlijk alles te maken met hoe God is en wat hij doet. Hè? Want het is een titel en dat heeft vooral te maken met zijn werken. Wat hij aan het doen is. En dat is vooral in Genesis 1. Dat is duidelijk aan de tekst herkenbaar. Dat God daar aan het werk is om allerlei dingen te herstellen, allerlei dingen te ordenen. Dat is ook helemaal de titel al of eel. De tweede betekenis van dit woordje is als het gebruikt wordt als een aanwijzend voornaamwoord, zeggen wij dan in het Nederlands. Dan betekent het deze of die. Dan is het een aanwijzend voornaamwoord en dan heeft het iets be- of onderschikkend in zich. Je wijst iets aan of zelfs iets plaatsends heeft er dan in zich. Je wijst iets aan en een voorbeeld is Genesis 2 vers 4. Daar staat deze, en dan moet je voor de leesbaarheid vertalen, zijn de genealogieën van de hemelen en de aarde. En een genealogie, dat weet u wel, dat is een stamboom bijvoorbeeld, hè? Een familiegeschiedenis. Maar hier wordt dan in Genesis de geschiedenis verteld, of geschiedenissen, kan ik beter zeggen. Want deze uitdrukking die komt, ik meen uit mijn hoofd gezegd, een keer of 11 soortgelijke uitdrukking, komt een keer of 11 voor, waardoor Genesis eigenlijk als vanzelf uiteenvalt in 12 delen. Dat is de uitdrukking ele toldot. En die wordt hier gebruikt. Maar dat woordje, en ik zei het al, ele, dat is een meervoud daar en daarom staat hier deze zijn de genealogieën van de hemelen en de aarde. Dus dat woordje deze, dat plaatst die hemelen en de aarde voor jouw gedachten, in jouw gedachten. Dus dat is dat plaatsende werk, hè, wat het woordje deze doet. Dus zo'n aanwijzend voornaamwoord is niet onbelangrijk in het Hebreeuws en moet je dus vertalen, hè. Want iedere, u weet het, hè, ieder woord, iedere letter staat op de juiste plek. In de grondtekst. En dit is eigenlijk dit is in wezen het afsluitende, de afsluitende opmerking van het eerste deel van Genesis. Deze zijn de genealogieën van de hemelen en de aarde. Punt. En dan begint er een nieuw gedeelte wat weer loopt tot hoofdstuk 5, vers 1. En dan krijg je weer die uitdrukking. En dan wordt die. En dan is dat volgende verslag geweest. En dat wordt, zou je misschien mogen zeggen, ondertekend door de schrijvers van dat verslag. En dan komt het volgende punt natuurlijk. Konden ze toen al schrijven? Ja, wisten ze waarachtig wel. Kon Adam schrijven? Tuurlijk kon hij schrijven. Waarom niet? Waarom niet? Of gaat u mee in evolutionaire gedachten dat de mens eerst heel primitief was en met een knots in een rots zat en op buffels jaagde enzovoort en zich langzaam is gaan ontwikkelen? Heeft u dat idee misschien meegekregen op school? Nou, ik wel. Maar dat heb ik later dus moeten bijstellen. Want dat is een evolutionaire gedachte over de ontwikkeling van de mens. Ik ga ervan uit dat Adam een zeer hoog ontwikkeld mens was toen hij geschapen werd. Hij gaf namen aan al de dieren om hem heen. Wat denkt u ervan? Had u dat kunnen bedenken? Om een koe, of ja, wat heet het in het Hebreeuws, dat weet ik niet, maar zo te noemen. En al die dieren een naam te geven. Had u dat voor elkaar gekregen? Ik denk het niet, hè? Nou, Adam kreeg dat wel voor elkaar, dus het was een hoog ontwikkeld mens. Dat was een zeer intelligent mens, die eerste. Maar goed, ik ga niet verder, want dan, ik ga niet verder kritiek leveren op de evolutie, want het is een theorie, hè, de evolutietheorie. Maar een theorie, dus ja, is nooit bewezen. De genealogieën van de hemelen en de aarde, dat is en dan dat woord deze, dat is ook het woord eeuw. En dat is in feite een tweede betekenis. Hè? Dus je ziet dat zo'n Hebreeuws woord kan, gezien de plek waar het staat in de tekst, dan zeggen wij de context, kan dus een bepaalde kleuring krijgen. En dan moet je het op een bepaalde manier vertalen. En dan hebben we nu, als we dat bij elkaar optellen, hè, die twee betekenissen van het woord eeuw, dan hebben we een idee van wat die titel over God zegt. Wat eeuw over God zegt. Dat degene is die de plaats toewijst, de plaatser, die zegt, daar is jouw plaats, of deze zijn jullie plaatsen. Hij is ook degene die richting geeft. Hij gaf sturing aan die wateren. Hij gaf sturing aan mensenlevens. En er zijn nu 8 miljard mensen op deze aarde, of meer. En God kent die levens allemaal. 8 miljard, of meer, misschien is het al 9, ik weet het niet. En ja, dat is zo groot, dat gaat ver boven ons denken uit, dat kun je helemaal niet bevatten. Dat God dan al die mensenlevens kent, van A tot Z, vanaf voordat ze geboren waren, tot daarna en waar ze terecht zullen komen. Of het via de grote witte troon gaat, of het lid van de gemeente zal zijn, of lid is van het volk Israël of van een ander volk, is allemaal van tevoren door God bepaald. Dat heeft hij allemaal vastgelegd, hè? Zo groot is hij. Nou, eigenschappen van eeuw. Als we het hebben over eigenschappen, die komen nou ook naar voren in Genesis. Dat is Genesis 14, daar lezen wij een toevoeging aan die titel eeuw. En dat is ook wel bijzonder. En als het gaat om die titel eeuw, of al, die tweeletterige titel, dan gaat het over de absolute ene God. Waar Paulus het over heeft in Efeze 4, vers 7. Daar gaat het dan over. Die ene, die allerhoogste. Het is absoluut God. Hij is Elyon, zegt het Hebreeuws dan. Dat wil zeggen God de hoogste. Of wij zeggen dan in de vertalingen de allerhoogste. En dat lezen wij in Genesis 14. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. En hij was priester voor Elyon. En hij zegende hem en zei, gezegend, zei Abraham, door Elyon, eigenaar van hemelen en aarde. Gezegend is Elyon, die overlevert de verdrukkers in uw hand. En Abraham geeft hem de tiende van alles. Nou, een prachtige tekst, nadat Abraham de koningen in het koningsdal had verslagen, kwam daar die merkwaardige ineens op het toneel, om het zomaar te zeggen, Melchizedek, de koning van Salem, die maar heel kort hier wordt genoemd, alleen in deze tekst en in Psalm 110. En voor de rest wordt er dan in Hebreeën uitgebreid over deze Melchizedek gesproken. Dat Christus naar Israël toe is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hier wordt genoemd priester van Elyon. En hij was koning, dus hij was koning en priester. En hij zegende Abraham en hij noemt El Elyon dan eigenaar van hemelen en aarde. En dat is natuurlijk absoluut feit, want die hemelen en aarde en deze hemelen en aarde waar wij nu op leven, dat zijn eigenlijk de tweede in de rij. En straks komt er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en dan, dat is dan de derde. Maar deze hemelen en aarde, daar is hij ook eigenaar van, want die zijn uiteindelijk ook uit hem, uit God. He, alles is uit God. Dus deze hemelen en aarde ook. En in die zin is hier natuurlijk een vorm van afgeleid om het voor ons duidelijk te maken. Hij is de eigenaar en hij deelt de landen toe aan wie hij die toe wil delen. En zo heeft hij aan Israël dat land beloofd, wat in Genesis 15 aan Abraham wordt gezegd. Het volgende hoofdstuk, eind van het volgende hoofdstuk, wordt die belofte aan Abraham gegeven. Dat het land zijn deel zal zijn en van zijn nageslacht, van zijn zaad, ook vanaf de grote rivier van Egypte, de Nijl, gaan we vanuit gemakshalve, tot aan de rivier de Eufraat. Dat gebied zal straks van Israël zijn. Waarom? Nou, omdat God de eigenaar is, omdat hij het aan het volk gegeven heeft. Dat is de enige reden. En dan ben je ook in feite klaar, hè? Einde van alle politiek. Dit is het antwoord. En hij is eigenaar van hemelen en aarde. Dus hij bezit ook degenen dan. Hij is dan tegelijk ook. Dus niet alleen de stoffelijke schepping die wij zien. Maar dat betekent natuurlijk dat hij de eigenaar is van allen die de hemelen bewonen. En ook alle mensen. Daar is hij ook de eigenaar van. Dus op het moment dat u geboren wordt, dan bent u van hem, bent u van God. Want u bent uiteindelijk ook ten diepste uit hem voortgekomen. En als je dat weet, je oorsprong, dan weet je ook je bestemming, hè? Als je je oorsprong kent, waar je vandaan komt, dan weet je ook waar je naartoe gaat. En het antwoord is op alle filosofische vragen, Christus. Dat is het antwoord. En het is eigenlijk ook weer heel kort, hè? Het is ook weer heel eenvoudig in feite. Het is altijd een kenmerk van waarheid. De waarheid is altijd heel eenvoudig. Leugens die moet je stapelen, hè? Dat is net kruiend ijs. Maar waarheid, dat kun je gewoon met een paar zinnen en dan is het duidelijk. En Abraham erkende dat hij die grote koning en priester is en hij gaf hem de tiende van alles. Het is wel mooi dat hier in feite twee typen van Christus bij elkaar zijn. Aan de ene kant dus Melchizedek, die koning en priester is natuurlijk een type van Christus. En Abraham is natuurlijk ook een type van Christus. Want denkt u, verheven vader is de betekenis van zijn naam. Nou, in die hoedanigheid, hè, door hem leren wij vader kennen. Dus dat is natuurlijk geweldig, hè, dat hij op die manier. En hij is natuurlijk ook de zoon, hè, hij is, zo opent Matthäus. Hij is de zoon van Abraham en de zoon van David. Dus ja, dat is dan ben je tegelijk degene die zonder meer die troon ook kan bezetten. En aangezien Abraham van Abraham wordt gezegd in Romeinen 4 dat hij lotgeniet van de hele wereld is en Christus is de zoon van Abraham, is hij zonder meer lotgenieter van de hele wereld. Maar in Hebreeën staat natuurlijk dat hij zelfs de lotgenieter is van het al. En dat is de grote heerlijkheid van Christus, hoor. Dat is een van zijn grootste heerlijkheden. Hij is lotgenieter van het al. En dat is door Vader hem gegeven. Dat is ook wel heel bijzonder. Maar God, hier gaat het over God, zijn Vader, de Vader van Christus. Hier gaat het over God, de Allerhoogste. Diegene die absoluut God is. En daar is er natuurlijk één. Dat is maar één. Paulus zegt één God en Vader, hè, in Efeze 4 vers 7. En dat kunnen er dus nooit twee zijn. Dat geldt voor al die punten van één die in Efeze 4 daar genoemd worden. Dat is allemaal één. Ja, en heel simpel, dat zijn er dus geen twee. Heel eenvoudig, hè? Absoluut God. En Abraham, die leerde God ook kennen door een onthulling, hè, want bij Melchizedek was het een onthulling voor Abraham, El Elyon, dat hij de eigenaar is van hemelen en aarde. Maar dit is ook een enorme onthulling. Later, in Genesis 17, en daar gaat het ook over die absolute God, die ene. En daar wordt hij genoemd Al Shaddai, of El Shaddai. God, de algenoegzame, zeggen we dan, hè. En dat lezen wij in Genesis 17, vers 1. En Abraham was 99 jaar oud. Jahweh verscheen aan Abraham en zei tegen hem, ik ben El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ook in verbondenheid met deze titel krijgt Abraham dan de opdracht zich te laten besnijden. En dat besnijden, daarmee wordt een stukje vlees afgesneden, als een uitbeelding van dat het hele vlees afgesneden wordt. Met andere woorden, Abraham, jij moet wandel voor mijn aangezicht. Maar Abraham, jij kan het niet, maar je hebt mij nodig, El Shaddai, om zo te kunnen wandelen in alle oprechtheid. En misschien zit hier wel vanuit het Hebreeuws een woordspeling in met het woord oprecht naar zijn nakomelingen Israël. Hè? Want in Israël zit ook dat woord oprecht, hè. Oprecht met God, zo kun je de naam Israël ook vertalen. En daar hebben zij straks Israël, Jacob had het nodig, hè, want die werd Israël genoemd natuurlijk, later. Na de Jabok, Peniel, weet u wel, Peniel. Aangezicht van God, die had hij ontmoet daar. En na die ontmoeting liep hij kreupel, hè. Jacob. Die kreupel na die ontmoeting. Hij had God ontmoet, aangezicht van God, Peniel. En toen kwam hij later weer terug in Bethel, in het huis van God. En toen was het oprecht met God, toen was het niet langer Jacob, maar Israël. En zo zal het ook met het volk zijn wat uit hem voortkomt, wat nu nog kreupel is. Maar straks zal het zijn oprecht met God. Want in de komende 1000 jaar zullen ze hem gaan erkennen als inderdaad Al Shaddai. Zo zal Israël, het volk, hem ook gaan leren kennen. En daarvoor moet dat vlees, het vertrouwen op jezelf, aan de kant. Want dat is natuurlijk vlees, hè? Dat is, ik doe het allemaal zelf wel. Ik kan het allemaal zelf wel voor elkaar boksen. Al wat u gesproken heeft, zei Israël bij de Sinaï, zullen wij doen. En toen kenden ze zichzelf nog niet genoeg. Maar ze moesten leren kennen, en dat moeten wij allemaal leren kennen in ons leven, dat we genade nodig hebben. En Al Shaddai is bij uitstek die genadige God. Die zegt, ik ben genoeg, ik ben de algenoegzame, ik ben Al Shaddai. En dan besef je dat je lege handen hebt, dan besef je dat jij het niet kan, maar dan besef je dat hij het doet. En als je tot dat diep besef bent gekomen, want dat besef moet zich ook verdiepen verder, dat je alles van hem gaat verwachten, dan ga je hem werkelijk leren kennen van aangezicht tot aangezicht. Wees oprecht. El Shaddai, geweldige toevoeging aan de titel El. De grote beschikker, de grote onderschikker, de grote plaatser. Jou is dat getoond, zegt Mozes. Hier zijn we wat een stap verder bij Mozes. We nemen wat grote stappen, wat meer uit Deuteronomium nu. We zijn nu bij Mozes, die hier geschilderd is door Jan van 't Hof op de berg Nebo. En hij houdt dan de slotrede tegen het volk Israël. En tegen Israël wordt gezegd, jouw volk Israël is dat getoond, te weten dat Yahweh de enige Elohim is. En er is niemand anders naast hem. En dat woord enige, dat staat er niet in de grondtekst, vandaar dat ik het grijs gemarkeerd hier heb. Maar het impliceert het wel natuurlijk, als het vervolg is, er is niemand anders naast hem. Yahweh is de enige Elohim. Hier gaat het over de absolute God. Hier gaat het over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En hij is die enige. En hij wordt hier aangeduid. En dan zegt u, ja, dat Elohim, dat is meervoud. Ja. Ja, zeker. Maar hier wordt hij aangeduid met de meervoudsvorm Elohim, maar het gaat wel over die Allerhoogste God. zoals hij werkt in de loop van de tijd, zoals hij dat uitwerkt in zijn volk Israël. Want dat woordje dat, jou is dat getoond, en dat is de context, hier vlak voor is genoemd alle wonderen die Jahwe deed en Israël uit Egypte leidde. Daarin heeft hij laten zien dat hij die ware enige God is, Jahwe, de enige Elohim, want hij heeft al die afgoden van Egypte daar te kijk gezet. Toen hij al die wonderen deed, hè, dat waren natuurlijk ook tekenen, en het volk met de machtige hand uitleidde. Daarmee zette hij al die goden, al die Elohim van Egypte, zette hij te kijk. En daarom kon Mozes hier zeggen, Jahwe is de enige Elohim. Israël is jullie Elohim. En dat beleidde zij ook. Hè? En dat heeft hij laten zien in zijn werken, in zijn grote werken. Dat hij de farao liet opkomen en dat werd een despoot die zich wilde verzetten tegen de wil van God. Maar hij had geen idee dat God intussen bezig was zijn verborgen bedoelingen uit te werken. En zo werd uiteindelijk, ja, dat is wel misschien wat ironie, werd ook zelfs die wil van God gedaan. Want God had gezegd, laat mijn volk gaan. Farao zei nee. Maar uiteindelijk moest hij toch ja zeggen. En toen moest hij het volk toch laten gaan. En werd dus toch ook die wil van God gedaan. Maar God had wel daardoorheen laten zien dat hij die enige ware God is. En het had een uitwerking naar alle volkeren rondom. Het had een geweldige uitwerking in die hele wereld toen. Jahwe is de enige Elohim. En dan weer een stap verder in Deuteronomium, iets verder in Deuteronomium. Dit plaatje is natuurlijk toekomst bij Jozua. Dat zou God ook doen, de Jordaan, hè, daar konden ze door de Jordaan heen. Maar hier in Deuteronomium 4 wordt het nog eens een keer herhaald. Hè. Jij weet vandaag, Israël, en doet terugkeren naar jouw hart. Hè, zo staat er eigenlijk. En doet terugkeren naar jouw hart. Dat is dat herhalende, dat ze dat steeds belijden. Dat ze zeggen dat ze dat steeds als het ware in hun hart laten inprenten. Dat herhalen dat hij de ene Elohim is. Dat betekent terugkeren naar jouw hart. He, daar staat het hele mooie Hebreeuwse woord shuv. Dat Jahwe, hij is de Elohim boven in de hemelen en beneden op de aarde en niemand anders. En als er iemand was, of als er één volk was die dat wist, dan was het Egypte, de Egyptenaren, en dan was het Israël. Maar dat waren ook de Amalekieten later. En later ook Moab en de Moabieten. En die koningen daar enzovoort. Maar hij is de Elohim boven in de hemelen en beneden op de aarde. Alle volkeren wisten het. En de hemelse macht en kracht hebben natuurlijk ook dat grote gebeuren gezien. Hè? Die hebben ook toegekeken hoe God Israël uit Egypte uitleidde. Een pad maakte in de Rode Zee. God kan dat natuurlijk doen. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk allemaal. Pad door de Rode Zee. Ze kwamen allemaal droog over. En later zegt Paulus ervan, ze werden toen gedoopt. Weet je wel, 1 Korinthe 10. Ze gingen door de Rode Zee. Ze werden gedoopt tot Mozes. He, ze werden gedoopt in Mozes, in de wolken en in de zee staat er dan. He. Ze werden gedoopt. Ze bleven droog. Er kwam geen spatje water voor wat hun betreft aan te pas. Maar goed, dat is natuurlijk een prachtige geschiedenis waar nu nog films over gemaakt worden. Prachtig. En later gingen ze dan op de Jordaan. Het was op de derde dag, hè, bij Jozua. Ja, schiet me nou te binnen. Jozua, het was op de derde dag. En ze stonden 's morgens vroeg op. Weet je wel, Jozua 3. Ze stonden 's morgens vroeg op. Vind ik wel aardig. Ja, en toen gingen ze door de Jordaan. Ook een beeld van de opstanding. Hè. Ze gingen door dat water heen. En ze kwamen er weer uit op. Dus ook een beeld van de opstanding. Hè. Ja, dat zit natuurlijk al. Je moet letten op die details dan in de Hebreeuwse tekst. Jozua stond 's morgens vroeg op. Dan weet je al, nu gaat er iets komen wat te maken heeft met de opstanding. Abraham maakte 's morgens vroeg alles klaar om zijn zoon Yitzchak op het altaar te leggen. Abraham stond 's morgens vroeg op en maakte zich klaar om. Dan weet je waar het over gaat. Yitzchak. Hij heeft een bewijs van spreken uit de doden teruggekregen, zegt de Hebreeën schrijver toch later. Dat was opstanding uit de doden, opwekking. Dat is de geschiedenis. Dat is de binding van Isaac. Dat is in feite opwekking uit de doden. Zegt de Hebreeën schrijver. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. Hè? Als je zo een beetje Gods woord kan leren lezen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat zijn geweldige dingen. Deuteronomium 32 vers 6, want in Efeze 4 noemt Paulus één God en Vader van allen. En we lezen hier in Deuteronomium dat Yahweh in Deuteronomium al hun vader wordt genoemd. Hè? Dat staat in Deuteronomium 32 vers 6. Doet u dit Yahweh aan, dwaas en onwijs volk? He, want ja, ze waren weliswaar uit Egypte uitgeleid, maar die hele woestijnreis, dat was murmureren, er moesten kwakkels aan te pas komen en bitter water moest gezond gemaakt worden doordat er hout ingeworpen werd. En al de 12 bronnen en 70 palmbomen, dat soort geschiedenissen allemaal. He. Het volk murmureerde en Mozes die sloeg in zijn woede twee keer tegen die rots, waardoor hij het beloofde land niet in mocht. Dat hadden ze net allemaal achter de rug, hè? Als Mozes dit uitspreekt. Hè? Moet je niet vergeten. Want het is, wij zijn ook net mensen, net als Israël. Hè? Want op het ene moment kunnen wij op zondag in de Gloria zijn, maar op maandag, hè, dan zitten we in de dienst, in de samenkomst met elkaar, alles geweldig. Geweldig woord horen en dat soort dingen. Maar als maandag, als we vaststaan in het verkeer, dan zitten we misschien ook wel te murmureren. Hè? Een half uur later op mijn werk en dan kom ik vanavond weer een half uur later thuis. Is het eten koud en dat gaat natuurlijk allemaal door je heen. Hè? Dan ga je mopperen. Dat zijn mensen. Zo was Israël ook bezig in de woestijn. Dus we kunnen natuurlijk wel zeggen van ja, dat volk dat murmureerde steeds maar in de woestijn. Maar wij zijn ook net mensen. Hè? Dus verbeel je niks. Is hij niet jullie vader die jullie verworven heeft uit Egypte, die jullie gemaakt heeft? Hij heeft dat volk laten worden in Egypte. He, dat was de geboorte in feite. En jullie stand heeft doen houden tegen al die vijanden. Hij is jullie vader, zegt Moshe hier tegen het volk. He, dus dat klinkt al in Torah. He. Klinkt al in Torah dat hij de vader is van Israël. En Paulus zegt later dus, als uitnemend kenner natuurlijk van Tanach, dat hij de vader is van allen. En dat is natuurlijk ook een diepere waarheid. Hè? Dus niet alleen wij mogen hem als gemeenteleden nu al kennen en erkennen als vader. Maar Paulus zegt daar dat hij de vader is van allen. En dat is een waarheid die uiteindelijk voor iedereen zal gelden in heel de schepping. Want wij lezen ook in de schriften dat hij de vader van de geesten is. Jacobus, hè? Wel eens gelezen in Jacobus. Hij is de vader van de geesten. Dus al die geesten komen ook uit hem voort. Hè? Vader heeft te maken met de bron. Met de, waar je uit voortkomt. Vader heeft dus te maken met degene die jou lief heeft. Dat, hè. Is hij niet jullie vader die jullie verworven heeft, die jullie gemaakt heeft en jullie stand heeft doen houden? En is niet al de schrift ons tot lering en onderwijzing opgeschreven? Nee, we kunnen dat deels toch ook op onszelf toepassen, dit. Hij heeft ons verworven. Hoe? Door het kostbare bloed van Christus. Zo heeft hij ons verworven. Hè? Het heeft zijn eigen zoon gekost, die tot zonde werd gemaakt. Hij heeft zijn eigen zoon zelfs niet gespaard. Waartoe? Nou, om ons te verwerven. Dat was liefde. Dat is de Vader. Zo is hij. Het is natuurlijk geweldig als we dit mogen beseffen, hè, met elkaar. Hij zal voor u tot het volk spreken. En hier wordt heel even, vlak voor de pauze, we gaan zo pauzeren. Hier wordt heel even dat woord Elohim dus op een andere manier gebruikt. En dat was misschien ook wel fijn om met elkaar even te constateren. Hij zal voor u tot het volk spreken, dan zal het zo zijn. Dus dat is Mozes die zegt, ik kan niet goed spreken. En Aaron, die mocht dan zijn mond zijn. Hè? Aaron de Leviet, zijn broer. Dan zal het zo zijn, hij zal voor u tot mond worden. En u zult voor hem tot Elohim worden. Dus hier wordt het woord Elohim gebruikt voor Mozes. Dat is wel heel wonderlijk, hè? Dus daar blijkt dat Mozes ten opzichte van Aaron degene is die aanwijst, degene is die zijn beschikker, moet je het zeggen, onderschikker is. Dat Mozes boven Aaron is gesteld als, hè, als leider van het volk, als onderschikker ten opzichte van Aaron? Kijk, meestal wordt die meervoudsvorm Elohim, wordt meestal in de Hebreeuwse schrift gebruikt voor de God van Israël. En dan gaat het over wat wij dan zeggen de absolute God, meestal. Maar je moet contextueel dus kijken hoe dat woord Elohim wordt gebruikt. Want het wordt lang niet altijd zo gebruikt op die manier. Hè? Dat moet dus blijken uit wat gezegd wordt. Dus daarom is het ontzettend belangrijk iedere keer zo'n voorkomen van Elohim te checken in die context, in het tekstverband waar het in staat. Dat is weer eenmaal, zo moet je Bijbelstudie doen. En Mozes werd dus voor Aaron en natuurlijk ook voor heel het volk tot Elohim gesteld. Als onderschikker zou je kunnen zeggen, als de leider, als de richtinggever. Die van Yahweh dan instructies ontvangt en dan de richting aangeeft voor het volk. Op allerlei mogelijke manieren.